Nou, ik ben de laatste weken zo en zo heel veel bezig om te kijken, om te onderzoeken, heel veel gebruiken. Zowel van het Jodendom als zelfs van de tijd voor het Jodendom, van de tijd zeg maar voor Mozes, voordat er de wetten enzovoort kwamen en de bevrijding uit Egypte had plaatsgevonden. En ik vind het erg bijzonder om dat wat dieper te bestuderen en achter zaken te komen. En daarin ontdek ik dat wij best ook zelfs nu nog veel gebruiken hebben, veel zaken doen, waar we niet eens van bewust zijn waar ze vandaan komen. Maar ik merk dat voor mij het een hele vernieuwing geeft om dat dus soms wat dieper te onderzoeken. Nou, Rosh Hashanah is onderdeel van wat men noemt, en ik heb het hier ook opgeschreven, van de Yamim Noraim. En dat kun je vertalen als de hoge heilige dagen of de dagen van ontzag. En dat omvat 10 dagen. Dus aanstaande vrijdag begint Rosh Hashanah. En dan 10 dagen later heb je op maandag Yom Kippur. En wie weet wat Yom Kippur is, waar dat voor staat. Dat is de grote verzoendag. Dus het draait allemaal ook rondom verzoening. En Joodse nieuwjaar, Rosh Hashanah, dat betekent het hoofd van het jaar. Dus dat is het begin van het nieuwe jaar. En wat volgens de Joodse traditie, wat men dan gelooft, is dat in die dagen beslist God, neemt God een besluit wie er in dat jaar mag sterven en mag leven. Dus dat Rosh Hashanah is ook erg gecentreerd rondom het thema leven en dood. En alhoewel dat erg zwaar klinkt, is het een feest van hoop. Want het is juist een tijd waarin je weer recht voor God kunt gaan staan en tijd kunt nemen om ook een nieuw begin te maken. Een van de tradities die ze bijvoorbeeld hebben, is dat ze nieuwe vruchten gaan eten tijdens die dagen. En dan zoeken ze de nieuwste vruchten uit. En de vrucht die ze graag uitkiezen is een granaatappel. Heb je wel eens een granaatappel gezien? En een granaatappel zit erg vol met allemaal zaadjes. En dat heeft een bijzondere betekenis dat God heel veel nieuwe vrucht wil gaan geven. Een ander iets wat ze tijdens die dagen doen, is dan nemen ze brood en dan nemen ze appels en dan nemen ze honing. En het brood, die bakken ze of leggen ze op een bepaalde manier in een cirkel. En die cirkel betekent, dat laat zien dat het leven continu doorgaat. En wat ze dan met die appels en die honing doen, die appels die dippen ze, of die dompelen ze dan in de honing. En het eten ervan smaakt goed en het smaakt zoet. En dat is een symbool van dat het komende jaar zoet en vol van hoop mag zijn. Dus in die dagen is men bezig met vernieuwing, is men ook bezig met herstel en is men ook bezig met het zoeken van God om eigenlijk in het reinen te komen met alles. Ook omdat Yom Kippur draait om grote verzoendag, is ook verzoening en herstel een heel belangrijk onderwerp, fundament rondom Rosh Hashanah. Als je in die dagen doen de Joden doen hard hun best om in het reinen te komen, ook in relaties. Als er in het afgelopen jaar zaken hebben gespeeld, zijn voorgekomen, waardoor de botsing is geweest of breuken zijn geweest in relaties, dan doen ze hun best om daar verzoening in te krijgen, zodat iedereen recht voor elkaar staat. Maar een ander heel bijzonder aspect, ook rondom Rosh Hashanah, is dat ook het kronen van God als koning over alles heel, heel belangrijk is. En een van de manieren waarmee dat ook wordt onderbouwd, is dat er heel vaak, iets van 100 keer tijdens die 2 dagen, wordt er op de shofar geblazen. Ik heb ook voor de komende week heb ik 3 van die grote shofars geregeld. En als wij hier gaan beginnen, gaan wij ook op de shofar blazen aanstaande donderdagavond. Ook om die nieuwe tijd en het kronen van de koning aan te kondigen. En het bijzondere van bijvoorbeeld zo'n shofar rondom Rosh Hashanah heeft alles te maken met het geluid van die shofar. Daar wordt geassocieerd met dat het de ziel wakker maakt en de ziel ook oproept om alert te zijn, om in het reine te staan met God. Om daar waar nodig je te bekeren, zaken recht te zetten, zodat je de koning kunt kronen als Heer en heiland over je leven. Dat is heel bijzonder, dat koningschap en dat bekeren zijn in die dagen heel nauw met elkaar verbonden. En op zich is het heel erg logisch, want omdat hij koning is, wil je in het reine voor hem staan. Een van de associaties bijvoorbeeld rondom zo'n shofar heeft alles te maken met Abraham, die in gehoorzaamheid aan God zijn zoon Isaac offerde. En toen hij zijn zoon Isaac offerde, wat kwam er toen uit de strijken? Een ram. En die shofar en die hoorn, daarvan uit associëren ze dat met elkaar. En dat als er op geblazen wordt, herinneren wij God eraan dat hij genadig was voor Abraham. En dat hij daarvan ook genadig mag zijn en zal zijn voor ons. Een ander iets wat ze doen rondom Rosh Hashanah, en dat kunnen wij hier niet doen, maar wat ze deze, en het is nu ook een heel sociaal feest geworden, bijvoorbeeld in New York, dan gaan ze wel eens op die grote brug staan over, hoe heet die rivier daar nou? De Hudson River, ja, want wat zoeken de Joden op? Ze zoeken stromend water. Dus het kan een meer zijn, daar willen ze wel een meer waar vissen in zitten. Want het laat zien dat het stromend water is. Of het kan een oceaan zijn, het kan een zee zijn, het kan een rivier zijn. En dan neem je brood mee of zelfs soms ander eten. En dan ga je daarbij staan en dan gooi je dat brood over het water. En daarvan uit, en dit is iets wat ontstaan is. Naar aanleiding van Micha 7 vers 19, dat God al onze zonden van ons weg verwijdert. Maar het is pas in de middeleeuwen dit gebruik ontstaan. Dus het is al niet eeuwen oud. Maar je gooit dat dan op het water. En dan daarvan uit kun je zien dat je het brood, dat het weggestroomd op de rivier, is gewoon opnieuw een symbolisch teken, een zien van dat God onze zonden en onze ongerechtigheden verwijdert. Sommige Joden die gaan zelfs, en dat lukte mij bij deze broek heel goed, al in Truus heeft hem net voor mij gerepareerd, want die zakken zaten elke keer binnenstebuiten. Maar dan gaan ze bij de rivier staan en doen ze zelfs zo. En dan moet alle troep, alle rotzooi moet eruit. Want het heeft alles te maken met een nieuw begin, met een nieuw seizoen, met een nieuwe tijd. Opnieuw recht voor God staan en alles in het reine brengen voor hem. En alles wat ik u nu vertel, dat wist ik nog niet, of wisten we nog niet toen we begonnen te plannen met deze conferentie en alle zaken waar we bezig zijn. Zelfs het thema van Honoring the King enzovoort. Maar des te verder we erin wandelen, des te meer puzzelstukjes bij elkaar vallen. Tijdens deze Rosh Hashanah trouwens, die David Damien waar ik bij was in Canada afgelopen zomer. Die heeft dan in Vancouver, hebben ze ook een bijzondere samenkomst met allerlei leiders vanuit Canada samen met leden van de Joodse Knesset. Om ook samen te komen en samen te bidden en bij elkaar te komen rondom deze dagen. Dus rondom deze dagen gebeurde hele hoop. En ik vroeg Pastor Snyder, ik had hem vorige week aan de telefoon van, hey, explain to me Rosh Hashanah, want ik hoor daar van alles over. En hij zei van, nou, op de een of andere manier zien we, ook in de christelijke wereld, dat het lijkt alsof God die agenda hanteert. En er zijn heel veel voorbeelden, heel veel verhalen te vertellen rondom ook de maand september, waarin er soms zelfs wereldwijd cruciale veranderingen plaatsvinden. Dat God in één keer ingrijpt, of dat er in één keer een seizoensverandering plaatsvindt. En dat God zijn agenda als het ware ook een beetje rondom die tijd afstemt. En nou zijn we daar niet heel rigide in. Als ik het allemaal uitleg, is het niet de bedoeling dat we daar allemaal heel rigide in gaan worden. Maar het is wel bijzonder om dat soort zaken te zien en te herkennen en te erkennen. En daarvan uit geloof ik ook dat deze dagen, als wij bijvoorbeeld donderdagavond gaan komen en dat wij die cadeautjes gaan brengen en dat we die 5 punten, wat ik nu nog lekker niet ga noemen, opnieuw onder zijn heerschappij gaan brengen, dan geloof ik dat we niet even bezig zijn met een spelletje of even iets leuks bedacht. Maar ik geloof dat we deze weken ons ook zo voor mogen bereiden, juist naar die nieuwe tijd met God. Daarvan dat we ook straks het avondmaal gaan vieren, heeft het er ook allemaal mee te maken dat het goed is om altijd in alles in het reine te zijn en in het reine te staan met hem. Een ander trouwens over die shofar nog, is ook het blazen van die shofar. En ik heb er een beetje op geprobeerd. Dat kost best wel heel veel adem. Er moet heel veel lucht doorheen. En een associatie die de Joden ook hebben rondom die shofar, wat trouwens een van de eerste keren dat we erover horen was volgens mij met Jozua, die dan gaat blazen en die muren van Jericho die komen neer, is met de levensadem die God geeft. En dat we zijn adem nodig hebben. En ik heb het nodig, wij hebben het nodig, wij hebben het allemaal heel hard nodig. En natuurlijk weet ik dat God met ons is. God is altijd bij ons. En dat is gewoon realiteit. Maar toen ik afgelopen zomer op Heidebeek les gaf opnieuw over de waarheid maak vrij. En ik daar opnieuw principes las die ik zelf een paar jaar geleden geschreven had. Maar gewoon een beetje, ja, soms vergeet je ze. Maar de tekst in Spreuken, waar dan staat van als je gelooft in een leugen, denkende dat het de waarheid is, brengt het toch de vrucht van een leugen voort. De tekst waarin staat van een ongegronde vloek is als een zwaluw die landt, maar gelijk weer wegvliegt. Maar het tegenovergestelde is ook waar, dat als een vloek grond vindt, dan gaat die landen en dan bouwt hij een nestje. En zo bedoel ik ook die term die ik vorige week nog in mijn mond nam, van dat we een landingsbaan voor God mogen hebben. Daarmee zeg ik niet dat God er niet is, maar daarmee zeg ik van het is zo goed dat wij zelf in het reine staan, dat wij een plaats hebben, dat wij leven zoals hij het bedoeld heeft, dat wij wandelen in het protocol van de hemel, in het eren van elkaar en het eren van hem. Want de Bijbel is vol van voorbeelden dat zo'n houding de aanwezigheid van God aantrekt. De Bijbel die zegt dat de Vader zoekt ware aanbidders die hem aanbidden in geest en in waarheid. En de ogen gaan rond en hij zoekt naar mensen die hem ernstig zoeken. Die het serieus nemen dat hij onze koning is en dat hij ons gemaakt heeft. En dat omdat hij zoveel van ons houdt, het ook belangrijk is dat wij van elkaar houden. Ik kom daar steeds meer en meer achter. Dat het geven van liefde aan zijn schepping, dat een van de mooiste vormen van lofprijs en aanbidding is. Want hij heeft ieder mens gemaakt. En weet je wat ik er zelfs heel kostbaar in vind? Des te meer ik drink van zijn liefde voor mensen, des te meer ik daar bijna verslaafd aan raak. En des te meer ik dat veel prettiger vind dan om continu te leven in oordeel en goed en kwaad enzovoort. En zelfs des te meer ik daarin wandel, des te meer ik erachter kom dat die agape-liefde van God, dat die zelfs onafhankelijk is van het feit of de liefde beantwoord wordt of niet. Wereldse liefde is altijd verbonden met dat je liefde beantwoord moet worden. En daar zit ook hele goede dingen in. Maar die liefde van de Vader, die was er al voordat wij het konden beantwoorden. En wij konden het niet meer beantwoorden, maar toen kwam de Zoon om toch te komen. Vanuit liefde, door liefde gedreven. En God neemt daarin het initiatief. En de agape, liefde van God, neemt altijd het initiatief. Los van of anderen het initiatief nemen. Dat is echt onmenselijk. Dat is echt niet natuurlijk. Mijn natuur kan dat ook niet. Maar God roept ons niet tot een natuurlijk leven. Maar God roept ons tot een bovennatuurlijk leven. En vanuit het bovennatuurlijk leven van God kan dat door ons heen stromen. En dat is zo, zo kostbaar. Ik ben ervan overtuigd. Ik geloof dat God, en er zijn verschillende profetische woorden en bevestigingen op allerlei gebieden geweest, dat God ook tegen ons als gemeente zegt, het is tijd voor een nieuw begin. Het is tijd voor een nieuw seizoen. Ik wil een nieuw begin met jullie maken. Een nieuwe tijd. Een tijd waarin ik voorop ga. En daarvan uit mogen we hem eren. En in de afgelopen jaren trouwens heb ik altijd gezien dat God voorop gaat. Dus ik zeg niet dat de oude tijd fout was. Maar ik zeg wel dat ik een gemeente wil zijn die continu meewandelt in de agenda van de Allerhoogste. Wat op zijn agenda staat. En daarvan uit geloof ik dat het niet toevallig is dat we met Rosh Hashanah dit vieren. En dat wij daarvan uit ook deze stap mogen ingaan. En dat God zegt, ik wil een nieuwe tijd met jullie ingaan. Weet je wat trouwens ook nog wel een hele leuke begroeting is? Die heb ik hier ook nog opgeschreven. En dan ga ik proberen of ik dit goed kan uitspreken. Maar als ze elkaar zien op Rosh Hashanah, dus dan verwacht ik dat jullie dit allemaal uit jullie hoofd leren. En aanstaande donderdag en vrijdag dit tegen elkaar zeggen. Maar dan zeggen we dit tegen elkaar. Le Shana Tova Tikatefe Eta Hetem. Hey. Le Shana Tova Tikatefe Eta Hetem. Zoiets. En als je hier Jood bent en je hoort mij of je spreekt het al, dan zul je vast denken, waar heeft hij het over? Het klinkt in elk geval heel goed. Dat is een hele snijder die dingen die Nederlands kan praten. En als ik het hoor, dan denk ik van, nou, voor mij is het meer Duits dan Nederlands. Maar goed, zijn hart is goed. Maar dit is wat het betekent. Mogen je beschreven en verzegeld zijn voor een goed jaar. Dat is wat ze elkaar wensen. Dat je beschreven en verzegeld mag zijn voor een goed jaar. Want juist tijdens die hoge heilige dagen van Rosh Hashanah tot Yom Kippur, dan besluit God in de Joodse traditie hoe het jaar eruit ziet. Dan schrijft hij schrijft op Rosh Hashanah en hij verzegelt op Yom Kippur. En daarvan uit, als ze die wensen naar elkaar uitspreken door recht voor God te staan, bidden ze elkaar toe, wensen ze elkaar toe dat je beschreven en verzegeld mag zijn voor een goed jaar. Nou, dat is mijn verlangen ook voor het komende jaar. Mijn verlangen voor ons voor dit seizoen in de gemeente. Nou, vandaag ook juist rondom het thema van Rosh Hashanah, wat ook alles te maken heeft met die bekering, met het afleggen van zaken. Een woord wat daarvoor gebruikt wordt is tashlich. Wat alles te maken heeft met dat je in het reine komt met God. Daarvan uit denk ik dat het ook goed is en ook belangrijk is om met elkaar in het reine met God te komen. Ook vanmorgen als we het avondmaal vieren. En ook daarover wil ik nog iets uitleggen vanmorgen, wat in elk geval voor mij een hele hoop vernieuwing en inzicht geeft, ook over wat Jezus voor ons gedaan heeft. Dat hij voor ons als lam geslacht is en dat hij en God was en geslacht is. Want het heeft eigenlijk alles hiermee te maken. Direct na de zondeval was de mens zijn eer kwijt. Ze waren met eer bekleed door de Allerhoogste, maar toen ze ermee stopten, toen ze het zonder God wilden doen, waren ze hun eer, hun glorie kwijt. En het tegenovergestelde van eer is schande. En het aparte is dat je bijvoorbeeld in Openbaringen kunt lezen dat God ons uitnodigt om onze schande, onze naaktheid te bedekken met nieuwe witte klederen. En naaktheid en schande zijn direct met elkaar verbonden. Ook in het Oude Testament zie je dat heel vaak terug. En dat ga ik nu niet allemaal uitleggen. Maar het aparte is, want Adam en Eva voelden zich direct naakt toen hun eer weg was. En daarvanuit voelden ze schande en moesten ze die schande bedekken. Nou, vanaf die tijd dat de mens zijn eer kwijt was, zien we ook dat er vanaf dat moment geofferd werd en geofferd moest worden. En je ziet dat eigenlijk gelijk plaatsvindt. Kain die offert, Abel die offert. En aangezien ze gegeten hebben van de boom van kennis van goed en kwaad, gaat ook Kain het offer van zijn broer beoordelen. Is het goed of is het fout? Is die van hem beter dan die van mij? Daarin zie je gelijk wat het verschrikkelijke gevolg is van als je continu eet vanuit goed en kwaad. Want de dood was een gevolg van ook dit feit. Maar ze gingen offeren en in die tijd hadden ze nog geen priesterdienst of priesters enzovoort. Dus dat die offers gebracht werden, dat werd gewoon gebracht in hun eigen huis. En daarvanuit was de man, die was de priester, die dan op een specifieke plaats dat offer bracht. En de specifieke plaats van dat offer, dat vind je ook gewoon terug in de geschiedenis. Dat was daar bij die dorpel. Dat was daar bij die drempel. Als in Exodus 12 vers 22 gesproken wordt over het Pasover, Pascha. Dat God zegt, ik kom bij alle deuren langs en ga een lam slachten. Dan staat er, slacht het lam in een schaal, staat in onze vertaling. Maar de grondtekst is het woord kaf. En dat woord betekent ook drempel. Dat is die plaats waar geofferd werd. En dat was niet nieuw voor de Joden. Dat was niet nieuw voor die tijd. Want in die tijd deed eigenlijk iedereen dat. Ook de occulte kant, dat zeg ik zo. Die brachten offers. Maar eventjes weer helemaal terug bij Kaan en Abel. En vanaf die tijd. Om je gebied te beschermen. Ze hadden eerst namelijk een prachtig gebied. Hadden Adam en Eva. Ze hadden een prachtige tuin. Ze hadden de Hof van Eden. Die was helemaal door God gemaakt. En ze hadden zijn bescherming. Maar toen ze eruit moesten, hadden ze dat niet meer. En moesten ze zelf plekken zoeken. Plaatsen zoeken. En om binnen de plaats waar ze woonden. Over hun gebied. Hun territorium. En natuurlijk vanwege weer en allerlei omstandigheden. Trokken mensen toen nog veel meer rond. Hadden ze niet zo'n vaste plek als wij dat nu hebben. Maar daarvanuit op elke plaats waar ze waren, het gebied waar ze hun tenten neerzetten, of als individu of als stam, dat gebied was dan hun gebied. En over dat gebied wilden ze dan graag de bescherming van God hebben. En om de bescherming van God te krijgen, gingen ze offeren. En het bijzondere, wat ik dus vind, ook rondom dat Jezus en God en het lam is dat God heeft voorzien in beide. Want de mens moest iets menselijks, een beest, offeren om van God die bescherming en die reiniging en die heiliging te krijgen. Maar dat was nooit genoeg. Dus Jezus is én dat lam geworden en hij is de God die ons bescherming geeft. De koning en het lam, de leeuw en het lam. Dat ligt zo dicht bij elkaar. Weet je wat ik zelfs bijzonder vind? Die plaats waar geofferd werd, er waren twee woorden die continu met elkaar eigenlijk vergelijkbaar gebruikt werden. Dat was die drempel, die plaats van waar de deur zat, maar het was ook hoeksteen. En als je namelijk in de geschiedenis kijkt, dan zie je bijvoorbeeld dat veel Joodse huizen, die hadden zelfs de deur op de hoek van het huis. Want de plaats van waar het offer gebracht was en de plaats van de hoeksteen was hetzelfde. En dat vind ik heel erg mooi dat Jezus zichzelf het lam noemt, geslacht voor ons, maar hij is ook de hoeksteen van het huis. En dan gaan we straks een hele bijzondere tekst ook nog over lezen. Maar de mens begon te offeren en deed dat op die manier en deed dat op die plaats. Door de eeuwen heen kwam er ook heel veel occultisme binnen. Had je ook op een gegeven moment allerlei andere goden waar men in ging geloven. Had men ook familiegoden. En daarin gebruikten ze diezelfde gebruiken. Gingen ze ook voor offeren. Bij sommigen ging het zelfs zo ver dat ze bij die drempel kinderen gingen offeren. Nog voordat dat Mozes tienden instelde en al die zaken. Zelfs de shofar werd voordat de Joden het gebruikten. Werd gebruikt om gewoon ook, net zoals zeg maar oude nieuw, de Chinezen heel veel lawaai maken. Gingen ze op die shofar blazen om de demonen te verjagen. Dus heel veel gebruiken, die zijn ook door het occulte gebruikt. En wat God dan niet altijd doet, is dat het dan allemaal aan de kant geschoven wordt. Maar dat hij het weer in ere wil herstellen, zoals hij het bedoeld heeft. Want wat er later gebeurde, is dat men ging offeren. Men ging ook aan afgoden offeren en aan allerlei godsdiensten die niet klopten. En daarvoor had men een priesterdienst nodig, want men had niet meer alleen een god over hun eigen huis, maar men had ook een god over een stam enzovoort. Nou, en daar had je priesters voor nodig, had je ook geld voor nodig. Zelfs tienden, dat je je eersteling geeft, dat vond al plaats voordat Mozes daarin stelde. Want dat had men nodig om die priester enzovoort, die priesterdienst gaande te houden. Dat principe van eersteling werd daar ook toegepast. En van daaruit waren er ook veel occulte afgoden die ook letterlijk vroegen, geef je eerst geboren zoon. En die werd dan geofferd, ja, en die werd dan heel vaak in die drempel, in die dorpel, op die plaats werden ook kinderen geofferd. En het was een verschrikkelijke, ik heb weer zo'n Engels woord, abomination. Verschrikkelijk wat ze deden met een aantal principes die in essentie op zich niet verkeerd waren, maar dit was een schande, dit was verschrikkelijk, dit was scheef. En het bijzondere is als God dan komt in het Pasover, als God dan komt in het Pascha, dat hij daar iets in ere herstelt en dat dit keer hij niet de eerstgeboren zonen neemt, maar dat iedereen die dat offer brengt, dat hij juist de eerstgeboren zoon mag behouden. Hij neemt niet de eerstgeboren zoon, hij geeft de eerstgeboren zoon. Dus dat offeren had ook heel veel te maken met bescherming over je gebied en je bezittingen. Bijvoorbeeld als Rachel, als die de goden van haar vader steelt en meeneemt, dan heeft het waarschijnlijk ook te maken met het feit dat als zij die goden in haar bezit had, dat ook een teken was dat zij de eigenaar was van het grond wat haar vader had. Dus bezitting, grond en plaats, gebied en het eren van God en het vragen van bescherming van God heeft alles met elkaar te maken. En ja, ik weet dat er ook de occulte kant er heel veel in geroofd heeft. Maar tegelijkertijd geloof ik, en dat is ook die weg die we aan het bewandelen zijn, dat het ook voor ons continu van cruciaal belang is om in dat protocol van God te wandelen. En dat als God een aantal zaken heeft gedaan, dat hij zijn zoon heeft gegeven. Als hij zegt, ik ben de hoeksteen, ik ben het lam geslacht. En daarvan uit is er nu een verbond met je mogelijk, dat ik in jouw hart kan wonen. En dat ik woning kan maken in jouw hart. En dat je daarvan uit de goddelijke bescherming over je leven krijgt, vind ik... beren interessant om dat te begrijpen. En een van de gebeden die ik de laatste tijd vaak bid is van, oh ja, Heer, kom over de drempel, kom over die plaats, kom binnen door de deur van mijn hart. En God eert dit namelijk. Want die plaats van die deur waar geofferd was, dat was de enige plaats om binnen te komen. Zelfs tot 100 jaar geleden deden ze dat nog in verschillende Oosterse landen. Dat als je een speciale gast kreeg, dan werd er op die plaats van de drempel werd een offer geslacht. En dat bloed lag er dan. En als je dan iemand uitnodigde die je heel erg bijzonder vond, dan stapte die er overheen, stapte er niet op. Want als je erop stapte, dan was dat een teken van schande. En dat je niet accepteerde dat je welkom werd geheten in het huis. Maar als je over die drempel binnenstapte, dan ging je verbond aan met die persoon. En ik las er zelfs nog wat over, dat later ook zelfs de kopjes koffie, weet je wel, dat Midden-Oosten koffie, dat het aangeboden wordt, dat het alles te maken heeft met diezelfde tradities, diezelfde hartgesteldheid om mensen op de juiste manier binnen te laten komen. Als je niet op de juiste manier binnenkomt, dan ben je een dief. Dan komt er schande over je, wat ook de Bijbel laat zien. Op de juiste manier binnenkomen is van belang en God eert dat zelf. Daarom zegt hij, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Want ik kom niet binnen via een achterdeur. Satan wil binnenkomen via een achterdeur. Dat is ook wat Jezus zegt over Satan. Hij is een dief die niet binnenkomt door de juiste deur. God klopt aan de deur van je hart. En hij vraagt, mag ik binnenkomen? En jij mag zeggen, ja Heer, ik doe open voor u. Ik denk dat ik de meeste dingen die ik hier op papier heb staan, wel gezegd hebben in essentie dat God onze grens respecteert. Dat hij het lam is, voorzien heeft en dat hij tegelijkertijd de God is die ons bescherming geeft. Ik wil nog één tekst met jullie lezen, Efeze hoofdstuk 2. En dan gaan we beginnen vanaf vers 11. Ik heb heel veel gesproken in de gemeente in de laatste half jaar, vaak gerefereerd aan Efeze hoofdstuk 2 vers 1 tot 10. Waar de weg beschreven wordt van de weg van deze wereld naar de weg van goede werken door genade. Maar hier staat iets heel bijzonders wat dan verder gaat vanuit die genade. Bedenk daarom dat u, die eigenlijk door uw afkomst heidenen bent en onbesnedenen genoemd wordt, door hen die door mensenhanden besneden zijn. Bedenk dat u destijds niet verbonden was met Christus, geen deel had aan het burgerschap van Israël en niet betrokken was bij de verbondsluitingen en de beloften die daarbij hoorden. Verbond wat met elkaar gesloten werd en ook dat drempel gebeuren waar ik het net over had, dat offeren bij de drempel had alles te maken met verbond. Verbonden met elkaar en verbonden met God en in de occulte kant ook de God die je op een verkeerde manier dan offert. Daarvanuit is het best wel belangrijk om goed in de gaten te houden. Wat staat er bij deuren? Bijvoorbeeld als ik in zo'n Chinees binnenkom, dan zie je altijd van die leeuwen enzovoort, weet je wel. En dan ben ik daar niet heel bang voor. Want ik besef me wel dat daar wel achter een heel bewust gebruik achter zit. Ze plaatsen heel bewust die demonen bij de deur. En als je dan binnen gaat door de deur, dan ga je binnen, dan accepteer je de God van het huis. Dus als ik daar binnen ga, dan zeg ik van Heer, ik accepteer u als mijn God en u bent mijn enigste God. En je moet je eigen hart erin onderzoeken. Romeinen is er ook heel duidelijk over. De een kan brood eten wat aan goden is geofferd en heeft er geen moeite mee. Een andere kan brood van goden wat aan goden is geofferd en heeft er wel moeite mee. Als jij voelt dat moet je niet doen, dan moet je gewoon niet zo'n deur naar binnen gaan. Maar bij die deur, bij die ingang, daar is heel veel rondom te doen. Goed, maar bij verbond zijn ook beloften. En we gaan verder. U leefde in een wereld zonder hoop en zonder God. Maar nu bent u, die eens verder weg was in Christus Jezus, dichtbij gekomen door zijn bloed. Hij is het lam wat geslacht is. Hij is de hoeksteen. Want hij is onze vrede en hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt, de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld, om uit de twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede en verzoende hij door het kruis beide in één lichaam met God, door in zijn lichaam de vijandschap te doden. Vrede kwam hij verkondigen aan u die verder weg was en vrede aan hen die dichtbij waren. Dankzij hem hebben wij allen door één geest toegang tot de Vader. En dan staat hier, zo bent u. En vanuit dit wat ik net allemaal uit heb gelegd, is dit geen vreemde taal. Maar dit is verbondstaal wat er staat. Dit heeft alles te maken met dat we op deze manier geen vreemdelingen of gasten meer zijn. Maar we zijn burgers, net als de heiligen. En we zijn huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten. En dan staat er, met Christus Jezus zelf als hoeksteen, de plaats waar het offer is gebracht om binnen te mogen komen, om deel te mogen zijn. Hij heeft die plaats ingenomen, hij heeft voorzien in het lam, net zoals Abraham Isaac wilde offeren, maar dat God daarvoor zag in het lam. Zo heeft God voor onze dood voorzien in het lam, Jezus Christus. En vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem. In wie u ook samen opgebouwd wordt door een plaats waar God woont door zijn geest. Hij is de hoeksteen. Hem komt toe alle eer. We gaan het de komende weken ook hebben over het eren van elkaar. Maar dat wij deze weken bezig zijn met het eren van hem, heeft alles te maken. Hij is de hoeksteen. Hij is het lam geslacht. Hij heeft gedaan wat niemand anders kon doen. En door over hem heen te stappen, op de goede manier, hè, niet op hem te stappen, maar hem te eren, dat offer te eren en daarvanuit binnen te gaan en hem te erkennen als onze koning. Daarvanuit mogen wij deel worden van die tempel, geheiligd en gereinigd. Ik snap dat ik best heel veel dingen zeg die misschien heel nieuw en voor je zijn. Of je denkt van ik volg het allemaal niet en je hoeft het voor mij ook niet per se allemaal na te kouwen. Ik heb alles wat ik gezegd heb trouwens, zowel over drempelverbond en over dat stukje van Rosh Hashanah, heb ik allemaal vrij overzichtelijk op papier staan. Dus als je dit wil hebben, en als je het overzichtelijk onder elkaar wil zien, om het gewoon goed te volgen, dan moet je gewoon even een mailtje sturen naar gemeente@apenstaartjewaardevolleven. En dan kun je daarvan uit, kun jij Kun je het nalezen en kun je het nog beter bestuderen. Heer Jezus, dank u wel dat u de hoeksteen bent van ook dit gebouw. Heer, er is zoveel in de afgelopen duizenden jaren dat de wereld bestaat. Wat heeft plaatsgevonden wat wij in ons korte leventje van 80 jaar gemiddeld, 70, ik weet niet wat het gemiddeld is, allemaal gewoon niet kunnen bevatten en gelukkig ook niet allemaal hoeven te bevatten. Maar als ik één rode draad zie door de eeuwen heen, eigenlijk vanaf het begin toen Adam en Eva hun eer verloren, heeft het er alles mee te maken dat wij als mens door u bedacht zijn, geschapen zijn, om bekleed te zijn met de eer en glorie die alleen u ons kunt schenken. En is het voor ons van cruciaal belang om u te erkennen als onze koning en als onze Heer. Heer, ik dank u dat wij niet meer hoeven te offeren zoals men het duizenden jaren heeft gedaan. Heer, geen lam, geen beest kan onze zonde wegdragen. Is gewoon onmogelijk. Wij kunnen niet vrijkomen van onze ongerechtigheden. We danken wel dat u hebt gezegd voor mij, omdat ik zoveel van je hou. Ja, je hebt mijn liefde afgewezen, maar mijn liefde voor jou is zo groot. En omdat ik zoveel van je hou, zal ik zelf voorzien in een lam. Net zo als de Vader voorzag in een lam bij Abraham. Voorzag die in een lam voor de zonde van deze wereld. Zodat als wij dat offer accepteren, als wij Jezus accepteren als de hoeksteen, die ook door velen afgewezen is. Maar als hij het fundament wordt van ons leven, dan kunnen we die goddelijke bescherming over ons leven krijgen. De Bijbel beschrijft jou als een tempel van de Heilige Geest. In het Nieuwe Testament zijn er twee tempels van de Heilige Geest. Jij als individu en wij als geheel lichaam. Beide wordt genoemd. En zo willen wij zowel als individu als ook als gemeente een tempel zijn. Niet gebouwd op ons eigen kunnen, onze eigen vaardigheden, onze eigen waarheden. Maar we willen komen bij dat offer wat u zelf geslacht heeft. Wat u zelf in heeft voorzien. En we willen u eren en erkennen als Heer over dit huis. Als we zo dat avondmaal gaan vieren, wat alles heeft te maken met dat het gecentreerd is rondom uw dood en uw opstanding. In Johannes 6 zegt u het: ik ben het ware brood. En als je die drinkt en eet van mijn bloed en van mijn lichaam, heb je het leven niet. Heer, zo willen wij het leven ontvangen. Zo willen wij het leven omarmen. Lieve Heer Jezus, ik erken u als mijn koning. Heer Jezus, wij erkennen u als onze koning. En wij zijn vol eer en vol ontzag dat u gekozen hebt om uw koningschap af te leggen en een mens te worden zoals wij. De schande te dragen die ons deel was geworden. En daarvan uit ons weer in eer te herstellen. Heer, als wij dit avondmaal vieren, meer en meer en meer beseffen wij dat wij geen eer kunnen krijgen in onszelf, onze eigen vaardigheden en bekwaamheden. Werkelijke eer is alleen te vinden in u. En we willen dat vanmorgen opnieuw erkennen. We zijn ook niet bang om te praten over zonde, Heer, want zonde heeft gewoon alles te maken met ons doel missen en alles wat tussen ons en u instaat. We benaderen zonde niet vanuit goed en fout, maar we benaderen zonde vanuit leven. En weten dat we daar vanuit alles weg mogen doen wat tussen u en ons in staat. U wijst ons niet af, maar u vraagt wel om als we bij u komen, uw genade te omarmen, maar daar vanuit ook te breken met zonde. Heer, en als er zaken in ons hart zijn, juist nu we ons voorbereiden om dit avondmaal te vieren. Juist nu we onderweg ook wat heet toevallig, maar samen met Israël, Rosh Hashanah, conferentie, dat we dat samen doen. Wat ook gecentreerd is rondom heiliging en reiniging. En recht staan voor uw troon. Heer, willen we in dit moment van offeren ons hart openstellen voor u en uw geest. En beleiden wat beleden moet worden. Rechtzetten wat rechtgezet moet worden. Als er oordeel in ons hart is, naar anderen of naar onszelf, dan willen we dat beleiden. Als er liefdeloosheid is in ons hart, naar u, naar anderen of ook weer onszelf, dan willen we dat beleiden. Als er haat is, als er bitterheid is, als er boosheid is, als er hoogmoed is, als er een neiging is om u niet te vertrouwen, als er twijfel is, we willen het beleiden. We willen het beleiden. En als we dit soort zaken beleiden, niemand wijst u af. U discipelt en twijfelde. En toch gaf u hen de grote opdracht. Maar het neemt niet weg dat we die dingen gewoon bij u neer mogen leggen. We leggen het neer. Als we moeite hebben om anderen uitnemender te achten dan onszelf. Als we moeite hebben om die mensen te eren die juist niet zo gemakkelijk zijn om te eren. Dan beleiden we dat, Heer. We willen een nieuwe start maken, ook voor het komend seizoen. Als er ontevredenheid is, willen we het beleiden, het neerleggen, het aan u geven. Als er onvergevingsgezindheid is, dan willen we het beleiden. We willen het neerleggen. Als er controle is, zaken in onze eigen hand houden of naar onze eigen hand willen zetten, we willen het beleiden. Als er onreinheid is, als er lust is, we willen het beleiden en rechtzetten voor uw troon. Zet de Heilige Geest gewoon een moment toe om je eigen hart te onderzoeken. En als er dingen zijn, de Bijbel zegt rondom het avondmaal dat ieder zichzelf beproeven. Ik kan jou niet beproeven. Ik kan niet daarin zelfs besluiten of je wel of niet met het avondmaal kan meedoen. Moet je zelf doen. Maar deelnemen aan het avondmaal heeft alles te maken. Maar dat je die verbondenheid met hem aangaat, hem erkent als jouw Heer, als de leeuw en als het lam. Als jouw verlosser, als jouw koning. En dat je zegt, niet mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden. Jezus zegt, als je niet bereid bent om te sterven, zul je uiteindelijk niet echt leven. Het avondmaal heeft alles te maken met sterven in jezelf. En daarin beproef jezelf. Als je zegt, dat wil ik nog niet, wees dan gewoon, hou de eer aan jezelf. Het is een keuze van je hart. Om tegen hem te zeggen, ja Heer, ik wil u als koning van mijn hart. Ik wil u als de hoeksteen. U mag het lam zijn wat geslacht is in de drempel van mijn leven. En u mag de God zijn over mijn huis, over mijn bezittingen en over alles wat ik heb.
Heer Jezus, dank u wel dat u zegen inhoudt, dat uw plan geschiedt met ons leven. Heer, en dat is wat ik vraag, dat uw wil geschiedt met alle levens die hier voor me staan. Heer, daar waar nodig, waar mensen inzicht en openbaring van u nodig hebben, vraag ik u of u boodschappers wil sturen. Heer, daar waar doorbraken nodig zijn, waar vernieuwing nodig is, bid ik dat u het gaat geven. En als wij ons deze week voorbereiden, om ook als gemeente stil te staan bij het eren van u. Heer, het samen vieren ook van Rosh Hashanah. Heer, dan wil ik u vragen dat uw geest bij ons is. Heer, dat de genade van Jezus Christus, de liefde van de Vader en de prachtige aanwezigheid van uw Heilige Geest alle dagen bij ons is. Alle dagen van ons leven, totdat u terugkomt. In Jezus' naam. En we zeggen allemaal, amen.